Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vandaag is er voorbereiding op het heilig avondmaal. En de bediening van het heilig avondmaal zal volgende week zondag en de zondag daarna plaatsvinden. Tijdens de extra middagdienst van volgende week zondag zal er niet worden gezongen. Degenen die naar deze dienst willen gaan, vragen we om zich aan te melden bij de commissie kerkgang. Komende woensdag op de biddag beginnen de kerkdiensten om 10:00 's morgens, 14:30 's middags en 19:00 's avonds. In de middagdienst is er bediening van de heilige doop, dan zal dominee A. van der Weert voorgaan. De werkgroep Kerkgang heeft per e-mail gevraagd om u aan te melden voor een van de biddagdiensten. Heeft u dit nog niet gedaan, dan vragen we u om dit voor morgenmiddag 5:00 te doen. Heeft u geen e-mail en wilt u graag een van de biddagdiensten bezoeken, belt u dan met een van de leden van de werkgroep Kerkgang. De avonddienst is inmiddels vol. In de middagdienst zijn er nog enkele plaatsen. In de morgendienst is er nog voldoende plaats. Aanstaande donderdag vergadert de kerkraad. Zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dominee K. Hak uit Lienden zal dan spreken over het onderwerp de kracht van het evangelie in jouw leven. In verband met de avondklok begint de avond om 19:00. De avond is te volgen via de livestream. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 103. En we zingen het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103 vers 6. Thank you. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, naar de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes 11, waar besloten wordt tot de dood van de Heere Jezus. Dat doet het Sanhedrin. En daar willen we met elkaar over lezen uit Johannes 11, de versen 45 tot het einde van dat hoofdstuk, vers 57. Johannes 11, vers 45 tot en met 57. En de tekst voor de prediking, dat vindt u in 49 tot en met 52. Wij lezen Gods woord. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden: wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem alzo laten geworden, ze zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die dezelfde jaars hoge priester was, zei tot hen: gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag dan af raadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrij onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Ze zochten dan Jezus en zeiden onder elkander staande in de tempel: wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden een gebod gegeven, dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat ze hem mochten vangen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder P. Bechtum, senior uit Stad aan het Haringvliet. Hij werd in de afgelopen week onwel en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Hij mocht na één nacht weer thuiskomen, maar verder onderzoek moet nog volgen. We willen ook denken aan broeder J. van der Hel. Hij mag weer thuis zijn uit het ziekenhuis om daar wel verder te herstellen na zijn operatie. Willen wij de Heere bidden om zijn zegen en nabijheid? Laten wij bidden. Barmhartige Heere, het past ons u heel hartelijk te danken voor de weldaden en de zegeningen die u ons geeft, de voorrechten. En we belijden u dat wij ons daar nauwelijks of niet eens van bewust zijn. Dat wij in vrijheid mogen opgaan naar uw huis, dat er geen camera's staan die ons registreren en dat er geen politie buiten de deur staat gereed om binnen te dringen en dat wij niet in de gevangenis geworpen worden en dat wij ook onder de waarheid mogen verkeren, dat uw woord gelezen en verkondigd mag worden. Heren, wij zeggen u dank voor zoveel zegeningen in het dagelijkse leven, van eten en drinken, van warmte, gezondheid en kracht. En zo overlaat u ons, Heere, met vele zegeningen. En wij lezen berichten in de kranten van oorlogen, van vluchtelingenkampen, waar we eigenlijk liever niet eens aan willen denken. Aan verschrikkelijke armoede in deze wereld, aan vreselijke onderdrukking en onrecht, en hoe tirannen het volk uitmergelen. En Heere, zo horen wij van oorlogen en geruchten van oorlogen, van onderdrukking, van nood, van onrecht. En te midden van deze wereld zendt u uw dienaren om uw woord te verkondigen. En wij danken u, Heere Jezus, dat u dat doet. Dat u geen einde gemaakt hebt aan deze wereld, maar dat u uit liefde bewogen uw dienaren zendt om uw woord te verkondigen. En zo mogen wij vanmorgen ook weer onder de verkondiging van dat evangelie staan. Heere, dank u daarvoor. Maar we belijden u tegelijk dat wanneer uw geest er niet in meekomt, dan zal helaas de verkondiging van uw woord ons geen nut doen. En dat ligt aan ons, Heere, omdat wij verkocht zijn onder de zonde, omdat wij geneigd zijn voortdurend tegen u in te gaan. Dat murmurerend volk van Israël in de woestijn in feite een tekening is van wie wij zijn. Gaan wij niet vaak tegen u in? Menen wij het niet zo vaak beter te weten? Is er niet zoveel wat we hadden moeten doen wat we niet gedaan hebben? En hebben we niet allemaal zorgen over van alles en nog wat? In plaats dat we tot u opzien, de goedertieren God. En zo, Heere, belijden we u onze zonden en dit zijn maar een fractie van onze zonden. En Heere, we belijden u uit onszelf, zijn wij blind voor uw woord en is ons hart verhard. Maar zoudt u uit genade willen geven dat uw Heilige Geest zal werken onder de bediening van uw woord. Want Heere, daartoe hebt u toch de prediking ingesteld, opdat uw woord niet ledig tot u zou wederkeren, maar dat het de aarde zou doorvochtigen en dat het zaad van uw woord zou ontkiemen, wortels schieten en opwassen en vrucht dragen. En Heere, wij bidden u, omdat u het gezegd hebt in deze dienst, ik ben de Heere, uw God. Zo bidden wij u om de uitgieting van uw Heilige Geest over de gemeente. We bidden u om het geestelijke leven, of u dat wilt bewerken en onwederstandelijk wilt trekken tot u, dat verharde harten week gemaakt worden, dat zij die menen het leven wel aan te kunnen, dat ze afhankelijk worden, dat we beseffen dat onze schuld op ons rust en dat we straks rekenschap moeten afleggen voor u. Want sterven betekent God ontmoeten. Heere, laat onze harten opgewekt mogen worden om u, de levende God, te zoeken en te kennen en te vrezen en lief te hebben en te volgen. Heere, werk met uw geest tot bekering, tot verlevendiging, dat uw liefde uitgegoten wordt. Dat de schellen van onze ogen mogen wegvallen en dat we mogen zien hoe goed u bent en hoe rijk het leven is met u en hoe zondig het is om zonder u te leven. En laten we beseffen dat een leven zonder u loopt uit op de buitenste duisternis. En daar hebt u ons niet voor over. En daarom roept u ons om niet die ravijn in te gaan. Om niet ons leven te verknoeien. Maar dat wij eerst u zouden zoeken. Uw koninkrijk, dat opgericht mag worden in ons hart en leven. En dat wij uw gerechtigheid zoeken. Want wij hebben het niet. Wij zijn onrechtvaardig, maar nu hebt u een gerechtigheid geschonken, meerder dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat bent u, Heere Jezus, en dat wilt u schenken. En zo kan ook de gang naar het avondmaal gemaakt worden, wanneer u ons bij de hand neemt, wanneer u die overtuiging geeft dat u een volkomen gerechtigheid volbracht hebt en wanneer wij door uw genade ons leren daarop te werpen en u alleen over te houden. Heere God, wij bidden u om de werking van uw geest, ook in deze week waarin er verschillende kerkdiensten gehouden worden, vandaag dan 2 en op de biddag 3 en volgende week zondag weer 3. Heere, wilt u erin meekomen en laat het elke keer weer opnieuw een vreugde mogen zijn, een geheiligde blijdschap. En een diepe verootmoediging en tot verwondering dat we in uw huis mogen zijn. Heere, wilt u uw volk voorbereiden op de viering van het avondmaal? Wilt u krachtig werken, ook hen die van verre staan, hen die in het donker zijn, hen die zelfs tegen een voorbereidingsweek opzien, die zichzelf een raadsel vinden? Heere, wilt u hen zicht geven op u en wilt u hen het geloof schenken dat zij zichzelf mogen kwijtraken aan u, de levende God. En wilt u zo hen ten dis leiden. We bidden u voor de kinderen, voor de jongeren. Werk met uw genade in hun harten, met de vragen die ze hebben, met alle onzekerheden die er nog zijn. Heere, wilt u werken met uw woord en geest in hun harten en wil hen op een jonge leeftijd trekken tot u en bewaren voor zonde en hen rijk zegenen. We bidden u, Heere, voor de kerkenraad, bedouwde broeders met wijsheid, ook met de kerkenraadsvergadering van deze week. Wilt u heel de gemeente zegenen? Ja, gedenkt u ook de zieken, ook hen, hun namen die niet genoemd zijn, die thuis zitten, meeluisteren, meebidden, die ook bezorgd zijn om het herstel of om de uitwerking van ernstige behandelingen en daarbij uw naam aanroepen. Heere, wilt u een verhorend God zijn en uw genade schenken? Of hen die alleen zijn thuis en het niet kunnen wennen dat er een lege plaats in hun leven gekomen is, misschien wel recent of van langere tijd geleden. Heere, wilt u hen nabij zijn, dat ze uw nabijheid kennelijk mogen ervaren. Wij bidden u voor broeder Bechtum. Heer, u hebt hem gespaard toen hij opeens neerviel en zichzelf niet eens kon tegenhouden en lelijk terechtkwam. En dat er toen onderzoeken moesten plaatsvinden. We danken u dat hij weer naar huis mocht komen. We bidden u, geef dat er een adequaat geneesmiddel gevonden mag worden, dat hij weer verder kan. En wilt u hem verder genezen? Maar vooral, Heere, wilt u met uw geest in zijn hart werken? Want opeens beseffen wij dat het opeens weg kan zijn. Heel het leven, voor altijd. Heer, u geeft nog genadetijd. Laten we die tijd gebruiken. Zegent u broeder Bechtem, maar ook broeder Van der Hel, die nog een ingrijpende operatie moest ondergaan. Al mocht hij wel naar een nacht weer thuiskomen, waar we u hartelijk voor danken. En nu zal hij thuis moeten herstellen. Wilt u hem daartoe de genade geven en geduld? En laat deze weg ook mogen zijn voor hem tot geestelijke zegen. Kon het zijn, Heere, dat hij u en uw nabijheid zou mogen ervaren. En dat hij door dit alles mag zien dat hij als een zondaar bij u mag schuilen. En dat het bloed van de Heere Jezus Christus grote waarde voor hem zal hebben. maak het zo geestelijk wel. En wil lichamelijk herstel schenken. We bidden u zo deze, al dit alles. Wij verdienen het niet, Heere, dat hebben we u ook beleden. En we vragen om vergeving. En we vragen om verzoening. En dat u ons aanziet in het bloed van uw Zoon. Maar wilt u geven uw zegen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het tweede gedeelte lezen. Het eerste gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal. Van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft, de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen en kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Laten wij nu zingen Psalm 38 vers 15... Maar u hebt nu ook gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. U kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. In de kerk kan dit bij de uitgang. De eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen Psalm 38 vers 15. Geliefde gemeente, in dit schriftgedeelte wat we gelezen hebben, zijn wij nu dicht genaderd bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. De fariseeën en de schriftgeleerden waren al lang bezig om plannen te beramen om de Heer Jezus te doden. De enige reactie die zij hadden op al het weldoen van de Heer Jezus en op al de zegeningen die hij liet genieten door andere mensen en bij alle wonderen en verlossingen die hij gaf, was hun enige reactie: hij moet sterven. En nu heeft hij zojuist Lazarus opgewekt uit de dood. En velen van de Joden geloven nu in hem. En nu willen ze des te meer Jezus doden. Want de opwekking van Lazarus heeft eigenlijk vier gevolgen gehad. Ten eerste zijn velen van de Joden nu gelovigen geworden in hem. Ten tweede wordt de bitterheid van de vijanden sterker. Ten derde heeft de opwekking van Lazarus ervoor gezorgd dat de menigte mensen in Jeruzalem enthousiast waren. En als de Heer Jezus straks de stad binnenkomt, dan zullen ze hem toejuichen. Want ze weten, hij heeft net Lazarus opgewekt. En ten vierde werd het geloof van Maria en Martha en van de discipelen versterkt. Maar wij zien hier, vooral in onze tekst, dit effect van de opwekking van Lazarus, dat de Joden, de fariseeën en de schriftgeleerden, moet ik zeggen, dat zij nu overtuigd zijn dat Jezus moet sterven. Er worden vergaderingen uitgevaardigd van de Joodse Raad, het hoogste Joodse gerechtshof. En daar besluiten zij om Jezus ter dood te brengen. Het was niet eenparig. Er waren er ook die het er niet mee eens waren. Die ook gesproken zullen hebben. Maar hun spreken werd overstemd. Met name door de harde, koude stem van Caiaphas. En daar willen wij nu op letten in de versen 49 tot en met 52. Ja, wij weten dat in de raad, daar was ook dus Jozef van Arimathea. En in die raad was ook Nicodemus. En misschien wel anderen waarvan wij de namen niet weten. Maar die waren er niet mee eens dat ze Jezus zouden doden. Maar het besluit wordt genomen. En zo zien wij in onze tekst, de versen 49 tot en met 52, dit: Jezus moet sterven voor het volk. Dat is het onderwerp van de prediking. Jezus moet sterven voor het volk. En we letten op ten eerste de voorzegging. Want Caiaphas heeft het allemaal voorzegd, zonder dat hij het zelf wist. Voorzegging. Ten tweede, we zien de vervulling. Dat God het zo gewild had, dat het zou gebeuren. De vervulling. En ten derde, de vrucht. Dat de Heer Jezus een volk zou vergaderen. Dat is de vrucht. Dus Jezus moet sterven voor het volk. Wij letten op de voorzegging. Ten tweede, de vervulling. Ten derde, de vrucht. Dus het Sanhedrin, dat bestond dus uit de hoge priester. Hij was voorzitter. Ook de voormalige hoge priesters. Dat had eigenlijk nooit gemoeten. Voormalige hoge priesters. Want de Heer had bepaald in de wetten van Mozes, als de hoge priester sterft, dan wordt zijn oudste zoon hoge priester. En als die zou sterven, dan wordt weer zijn oudste zoon hoge priester. Zo ging het. Maar in de tijd van de Heer Jezus was dat allemaal veranderd. En dat kwam allemaal door de Romeinen. Die wilden invloed hebben op het volk. En daarom bepaalden zij wie hoge priester zou worden. Van dat jaar, dat veranderde nogal. En het was een eer om hoge priester te zijn. Dus de Sadduceeën, die gingen daar wel mee in zee. En zo was dat, was de inzetting van het hoge priesterschap eigenlijk veranderd en verbasterd. Het Sanhedrin bestond uit de hoge priester en dus die voormalige hoge priesters en leden van hun families. En er waren voornamelijk de Sadduceeën. Er waren ook Farizeeën bij. De Sadduceeën waren vooral priesters. En de Farizeeën, dat waren geleerde theologen die zich bezig hielden met het afgezonderd zijn van de zonde van het volk, zoals zij dat zagen, de Farizeeën. En zo wordt deze vergadering belegd en er komt omdat ze een crisis vermoeden, de toenemende populariteit van de Heere Jezus. En wat moeten ze daar nou aan doen? Ze moeten het volk gaan manipuleren. Dat gaan ze ook straks doen. Over een poosje, wanneer ze daar staan, voor het huis van Caiaphas, voor het rechthuis, dan zeggen zij wat het volk moet roepen. En het volk gaat uiteindelijk mee met het Sanhedrin. Ze wisten, die leden van de Sanhedrin, die wisten dat het volk de opvatting koesterde dat Jezus wel de Messias zou kunnen zijn. En het volk zag de Messias als een politieke leider die met geweld een eind zou maken aan de Romeinse overheersing en het heerlijke koninkrijk van David weer zou herstellen. En er zou een bloeitijd zijn voor Israël en dan zouden al de volkeren toevloeien naar Jeruzalem en zouden ze geschenken brengen en het zou een heerlijke bloeitijd zijn. En dat stond allemaal in de Bijbel. Dat stond in de profeten. Dus dat zal zo gebeuren. Dus Jezus kan nooit de Messias zijn. Want hij komt ten eerste niet uit Bethlehem, dat dachten ze. En hij is helemaal geen machtige koning. Maar als het volk denkt dat hij wel de Messias is, dan komt er een volksopstand, een oproer. En dan zullen de Romeinen komen, maar die dulden geen oproer. En die maken een eind aan het volksleven, die zullen de tempel verbranden, Jeruzalem verwoesten. Want wij kunnen nooit op tegen die Romeinse legioenen. Maar die Sadduceeën en die Farizeeën zijn vooral bang voor hun eigen positie. Ze hebben echt niet zoveel liefde voor het volk. Ze hebben liefde voor zichzelf. Ze willen vasthouden aan de tempel. En ze willen ook dat het volk Israël daar blijft, in hun eigen land, en niet verstrooid wordt. Maar vooral denken ze aan hun eigen positie. Wanneer wij niets doen, dan gaat Israël ten onder en wij verliezen onze invloedrijke positie. En we verliezen ook ons inkomen. Want we krijgen inkomen van dat volk. En er is wat paniek in het Sanhedrin. En dan staat Caiaphas op. Hij was hoge priester van dat jaar. Voorzitter van het Sanhedrin. En hij leidde het gesprek. Door de stemming naar zijn hand te zetten. Volgens de Joodse geschiedschrijver uit die tijd, Josephus, was de naam van Caiaphas eigenlijk Jozef. En Caiaphas zou dan zijn bijnaam geweest zijn. Het is niet helemaal duidelijk wat de naam Caiaphas eigenlijk betekent. Er is een verband met het woord voor waarzegger. Of een handpalmlezer. Een soort profeet. Wanneer het inderdaad juist is, dan past dat wel heel goed bij wat wij hier lezen, wat deze Caiaphas gaat zeggen. Ja, deze Caiaphas, wie was hij eigenlijk? Hij was een Sadduceer, een geslepen man, politicus, eigenzinnig. Hij werd aangesteld door de Romeinen tot hoge priester. En later zou Caiaphas dus het verhoor leiden met de Heer Jezus. En daarna later zou hij door de opvolger van Pilatus afgezet worden als hoge priester. Maar nu functioneerde hij volop als hoge priester. Deze Caiaphas was een manipulator en hij deinsde er niet voor terug onschuldig bloed te vergieten. Hij was hard. Hij was een huichelaar. Straks zal hij net doen alsof hij verdriet heeft, dat hij het vreselijk vindt dat de Heer Jezus de naam van God lasterde, want hij, een mens, maakt zich gelijk aan God. Oh, wat vreselijk. En hij scheurde zijn kleder. Inwendig was hij blij. Maar nou hebben we hem. Nou kan hij dood vanwege godslastering. Want in de wet van Mozes, daar staat een godslasteraar, moet gedood worden. Wat dunkt u? Hij is des dood schuldig. Nou hebben ze hem. Zo geslepen was Caiaphas. Hij was een Sadduceer. En Josephus vertelt ons wat interessante gegevens, dat die Sadduceërs waren eigenlijk harde, koude mensen, ook hard voor elkaar. De Farizeeën waren nog een beetje anders. Die hadden nog liefde voor elkaar, liefde voor hun eigen groep. En daarom zegt die ene Farizeeër ook tegen de Heer Jezus: wie is dan mijn naaste? Want zij dachten, mijn naaste, dat zijn mijn mede-Farizeeërs. En die hadden ook wat liefde voor elkaar. Maar de Sadduceeërs waren harder. Waren ook vrijzinnigen. Die geloofden stukken van de Bijbel niet. Nou, de manier waarop Caiaphas spreekt, als u goed luistert, dan klinkt daarin door hoe hard hij was. Te midden van die vergadering staat hij op en zegt: gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Dus hij roept uit: jullie begrijpen er niets van. Jullie weten niets. Dat was grof. En wat hij voorstelt is nog groffer. Hij zegt eenvoudig: als wij Jezus willen volgen, dan gaat het volk ten onder door de Romeinen. Wanneer wij Jezus doden, dan is het volk gered. Dus heel eenvoudig: Jezus moet dood. Alleen de ironie van dit alles is dat precies het omgekeerde gebeurde. Toen de Joden Jezus gedood hadden, hebben ze hun eigen ondergang bezegeld. Want God zou het bloed van zijn zoon van hen eisen. En toen kwamen juist de Romeinen nadat het volk in opstand kwam en gedreven werd om in opstand te komen. En toen werd Jeruzalem verwoest en toen werd hun prachtige tempel verbrand en werd het volk weggevoerd, verstrooid onder de volkeren. En dat is zo gebleven tot in het midden van de 20e eeuw. Dus hier zegt Caiaphas dat ze beter één man kunnen laten sterven in plaats dat heel het volk gedood wordt. Ook al is de Heer Jezus onschuldig en heeft hij alleen maar goed gedaan en kunnen zij geen enkel zonde hem verwijten, hij moet toch maar sterven. Caiaphas is niet bezorgd over het vergieten van onschuldig bloed. Maar hij heeft niet het volk op het oog. Hij heeft zichzelf op het oog. Hij heeft de Joodse leiders op het oog. Want hij zegt: gij overlegt niet dat het ons nut is. Het is goed voor ons wanneer Jezus sterft. Want dan behouden wij de macht over dit volk. En dan behouden wij onze inkomsten vanuit het volk. Want anders zullen de Romeinen komen en ze zullen onze plaats wegnemen. Dan hebben wij niets meer te vertellen. En om onze positie bij dat volk te handhaven, daarom moet Jezus sterven. En hier zien wij, gemeente, de verdorvenheid van de mens. Ook de huichelachtigheid van de mens. Want die Caiaphas was een kerkmens. Hij las de wetten. Hij offerde in de tempel. De mensen zagen hoog tegen hem op. Hij was een theoloog van formaat. Maar hij was een grote huichelaar. Hij dacht aan zichzelf, aan zijn rust, aan zijn genot, aan zijn eer. En hij dacht niet aan de wetten van God. En weet u, dat is nou een tekening van de mens. Maar dan moeten wij voorzichtig zijn en niet gaan neerkijken op Caiaphas. Maar dan moeten we naar Caiaphas kijken en dan zien we een spiegel van onszelf. Ja, dat klinkt wel hard. Maar in Caiaphas zien wij hoe wij zijn uit onszelf. De mens is van nature vol haat tegen de Heer. Al was er nu een wonder vlak bij Jeruzalem gebeurd. Een man die al 4 dagen in het graf lag, werd opgewekt uit de dood. En al waren er vele getuigen. Toch weigerde Caiaphas te geloven. En vele van de Joden zouden uiteindelijk ook hun ogen voor die wonderen sluiten. Ze gaven wel toe dat die mens wonderen deed, want ja, dat konden ze niet ontkennen. Maar in plaats van te buigen, hielden zij vast aan zichzelf. En ze wilden hem niet. En dat is nou de onwil van de mens. Dat is nou de verharding van de mens. En daar zijn wij niet boven verheven. Wij kunnen ook in de kerk zitten. Met gedachten van ergernis. Met gedachten van dat we ons niet willen gewonnen geven. En dat we allemaal mooie redeneringen hebben. Ook nog dat wij menen schriftuurlijke redeneringen. En we kunnen allerlei bedenkingen hebben tegen prediking. Wat voor prediking we ook horen. Daar kan een mens altijd wel wat tegen verzinnen. En menen dat ze zelf nog rechtvaardig zijn, ook nog. Maar dat er niets anders is dan een verzet tegen Christus. Omdat wij weigeren ons gewonnen te geven. Omdat we weigeren te buigen en te bukken voor de Heer Jezus Christus. Want dat is nou het punt. De mens wil van nature niet buigen voor de Heer Jezus. En daar hebben Gods kinderen ook nog last van in hun leven. Dat ze ook nog merken de weerstand tegen God. En dat geeft hen juist verdriet en droefheid in het leven. Want dat de mens niet wil buigen voor de Heere Jezus, willen niet dat hij koning over hen is, dat is verschrikkelijk. En dat zien we hier bij Caiaphas. Maar dat zien we nog steeds in kerken. Dat zien we nog steeds in gemeenten. Dat zien we niet alleen in de wereld. Niet alleen bij de tirannen van deze wereld, die menen dat ze van alles kunnen doen met hun onderdanen. Maar dat zien we ook in de kerk. Want zo is ons hart. Het verzet van Caiaphas is ook bij ons. Wij hebben liever dat Jezus sterft dan dat wij moeten sterven. Want wij vinden het heel mooi dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden. Zolang het maar niet betekent dat wij ook moeten sterven. Dat ik moet sterven aan mijn eigen ik. En dat ik mezelf moet loslaten. En in het stof moet buigen. En moet belijden dat ik zondaar ben. En dat ik mijn leven loslaat. En me laat leiden door de Heere. En dat Hij de hoogste plaats in mijn leven komt. Ik moet minder worden. Hij moet toenemen. Hij moet wassen. Kijk, dat wil een mens uit zichzelf niet. Maar we vinden het heel mooi dat de Heer Jezus gestorven is. Zolang wij maar niet hoeven te sterven. Zolang wij maar niet ons leven willen hoeven kwijt te raken aan Hem. Want dat vinden we een te hoge prijs. En dat is ongeloof. En dat ongeloof is gruwelijk. Zalig de mens die het leert belijden. En op de knieën valt. En smeekt om verlossing van zijn ongelovig hart. En dat hij zeer gewillig wordt. En dat hij niemand overhoudt dan de Heere Jezus alleen. Ook in de week van voorbereiding op het avondmaal is het goed om dit te overdenken. Ook Gods kinderen. Dat ze ook hun vervloeking mogen overdenken. Een mishagen aan zichzelf mogen hebben vanwege hun zonden en hun vervloeking. Ook al zijn Gods kinderen vrijgekocht door het bloed van het lam, toch dragen zij de gevolgen van de zonde en daar moeten ze dagelijks tegen strijden. En ze moeten ook uitroepen, ik ellendig mens, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En soms bruist ook gewoon regelrecht verzet op tegen de Heere en dat is verschrikkelijk en dat moet beleden worden. Dat moet overwonnen worden. We moeten weer uitgewerkt worden aan de voeten van de Heere Jezus. Dat Hij opnieuw alles voor ons wordt. En dat het niet gaat om ons wil, maar om zijn wil. Dat het niet gaat om ons genot of ons gemak, maar dat het gaat om zijn wil, zijn woord, zijn eer in ons leven. Dat Hij de eerste plaats inneemt, heel concreet in ons leven, hoe wij leven. En het is ook een woord aan hen die zeggen van zichzelf dat ze onbekeerd zijn. Het kan heel goed zijn inderdaad dat dat zo is. Er zijn er ook die zeggen dat ze onbekeerd zijn en niets anders doen dan de Heere aanroepen dag en nacht. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, ik ben onbekeerd en dat moet een werk van God zijn. En als dat niet gebeurd is, dan kan ik daar verder niets aan doen. Maar dat is een gedachte wat u niet in de schrift leest. Dat is een gedachte van valse gerustheid, verzonnen door de vorst der duisternis, om mensen maar te laten passief zijn en niet te strijden en niet te zoeken en niet te worstelen om het koninkrijk der hemelen met geweld in te nemen. Ja, er wordt wel eens gedacht, als er nog maar een wonder zou gebeuren, dan zou ik het geloven. Ja, de Heer moet toch een wonder aan mijn ziel doen. En als dat gebeurt, ja, dan geloof ik. Maar vergis u niet hoor. Want ten tijde van Caiaphas waren er vele wonderen gebeurd. Er was iemand uit de doden opgestaan. En na de opstanding van de Heere Jezus zullen de graven van vele heiligen opgewekt worden. En ze zullen uitgaan, zich vertonen als levende getuigen van de opstanding van Christus aan de inwoners van Jeruzalem. En toen werden ze weggenomen. Maar de mensen geloofden nog niet. Ze bekeren zich niet. De leden van het Sanhedrin hadden toch beter kunnen weten, ook uit het Oude Testament, dat blinden zullen ziende worden, kreupelen, lammen zullen springen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. Ze hadden het kunnen weten dat hier was de meerdere dan Mozes, die brood gaf aan het volk, die het licht der wereld was. En die dat bewees, keer op keer, wonderen. Maar ze hebben niet geloofd. Velen willen niet buigen. En dat komt door een diep geworteld ongeloof. En dat ongeloof, dat zien we rondom ons. Van de Joden toen, vandaag, nu. Men wil niet luisteren. Het kan zijn dat iemand in de kerk zit, of misschien thuis nu zit en eigenlijk niet luistert. Zo waren de Joden en zo was Caiaphas. Wat hebben we toch genade nodig om de werkelijkheid te zien van ons leven. En om dat nou te gaan belijden voor God en bij hem te smeken om zijn Heilige Geest. En de middelen waar te nemen waardoor de Heilige Geest werkt. Door een persoonlijk gebed en schriftlezing in de binnenkamer. Om daar ons hart te verklaren, uit te leggen voor God wat de problemen zijn. En te bidden om meer licht, om meer ons hart te kunnen ontleden voor de Heere. En te vragen, Heere, kunt u mij helpen? Wil u mij dat geloof geven dat ik op u alleen rust? Want hoe komt een mens tot geloof? Door de Heilige Geest. Want de Heer Jezus zei het tegen zijn discipelen, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. En op de Pinksterdag kwamen er 3000 op bekering. Hoe kwam dat? Omdat de Heilige Geest uitgestort was. Wij hebben Gods Geest nodig. En daarom is het verschrikkelijk als wij Gods Geest bedroeven. Omdat we geen tijd nemen of hebben om de Heere te zoeken. En zijn woord te onderzoeken. Omdat we geen tijd ervoor hebben. Ja, dan blijven we koud. Dan blijven we afstandelijk. Dan missen we het belangrijkste en het heerlijkste van het leven. En zo blijven we koud en op een afstand staan. Ja, zo kunt u ook zeker niet aan het avondmaal. Maar als u niet aan het avondmaal kunt, dan mag u dat geen rust geven. Dan moet u dat onderzoeken bij uzelf. Waarom kan ik niet aan het avondmaal? Opdat het voor u een worsteling wordt. Want de Heer heeft het avondmaal ingesteld. Dat het gebruikt wordt. Maar dat het ook gebruikt wordt op de juiste wijze. Na zelfonderzoek. Na zelfbeproeving. Dan wordt een mens bekendgemaakt met zijn eigen hart. En dan leren ze zien op dat offer van Christus. En dan wordt dat een eeuwig wonder. Hij gaf zichzelf voor mij. En dat wonder mag volgende week hier zondag getoond worden. Wel nu, Caiaphas heeft de voorzegging gedaan. Maar we zien ook de vervulling. Want dan lezen wij die merkwaardige woorden die door Gods Heilige Geest geïnspireerd waren. Caiaphas staat daarop en hij zegt iets zo waar, zo diep. Hij heeft het zelf niet eens begrepen. De man wist zelf niet eens wat hij zei. Want hij zeide, Dit niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Gods geest gebruikte hem, want de hoge priester stond eigenlijk tussen God en de mensen in. En dan was hij een goddeloos man, die Caiaphas. Toch heeft de Heer hem willen gebruiken vanwege zijn ambt. En zo kan de Heer boze mensen gebruiken om zijn woord te laten verkondigen. Wie weet iemand uit het Oude Testament die heel boos was en zulke prachtige profetieën gegeven heeft van de Heer Jezus? Was een valse profeet, Bileam. Hij sprak zulke heerlijke profetieën uit van Christus, maar hij was zelf een goddeloze man. En hier maakt God gebruik van deze harde Caiaphas. De hemel heeft op een bijzondere wijze Caiaphas aangespoord deze woorden te spreken. Want de mens is altijd onder de macht van God. Caiaphas bedoelde deze woorden om Jezus te laten doden, zodat Caiaphas een machtspositie kon behouden. Zijn woorden waren vals, want de Heer Jezus vormde helemaal geen bedreiging voor de Romeinen. Dat wisten de Romeinen ook wel. Dat wist Pilatus ook. Dat wist Herodes ook. De Heer Jezus vertelde aan de mensen gerust, geef aan de keizer wat des keizers is. Nooit riep hij de mensen op tot oorlog of tot revolutie. Hij wilde het zwaard niet hanteren. Ze moesten achter de Heer Jezus aankomen, een kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen. Maar nu heeft Caiaphas geprofeteerd en gemeend dat gezegd dat de Heer Jezus gevaarlijk zou zijn voor het volk. En dat de Heer Jezus maar moest sterven voor het volk. En dat was precies goed gezegd. Alleen Caiaphas, je begrijpt het zelf niet. Want inderdaad, de Heer Jezus zou zijn leven afleggen voor het volk. En dat zou de vervulling zijn van deze woorden van Caiaphas. De Heer Jezus was gekomen om zichzelf te geven als een betaling voor de zonde van zijn volk. Want waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en onder zijn striemen is ons genezing geworden. En daarvoor moest de Heer Jezus sterven. En daartoe zou hij ook geslagen worden. En dezezelfde Caiaphas zal hem slaan en stompen in zijn gezicht. Straks zullen de Romeinse soldaten hem geeselen. Straks zal hij zijn kruis moeten dragen om daaraan vastgespijkerd te worden. En daar zal de Heer Jezus op het vloekhout het lam God zijn dat de zonde der wereld wegneemt. Daartoe moest hij in de duisternis zijn. En daartoe moest hij uitroepen, Eloi, Eloi. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja, deze woorden van Caiaphas zouden helemaal vervuld worden. Zo heeft Caiaphas gebruikt. Want God heeft Caiaphas gebruikt. De Heere heeft de goddelozen aan een ketting. Ze kunnen nooit verder gaan dan hij het toelaat. Maar de Heere Jezus heeft de goddelozen ook aan een teugel. En hij leidt hen en stuurt hen waar hij ze hebben wil. En geeft hen te spreken wat hij wil dat ze spreken zullen. Want hier hebben wij een duidelijk voorbeeld dat iemand goed spreekt over de Heere, maar volkomen in het kwaad ligt. Iemand kan mooie woorden over de Heere spreken, terwijl hij een boos en goddeloos hart heeft. En zo zullen er zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ja, het zullen er velen zijn, zegt de Heer Jezus. Die zullen tot hem zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Maar de Heere zal zeggen, ik ken u niet. Dat is daarom heel ontdekkend. Als u eens goed van God gesproken hebt, dan is dat op zich geen bewijs van geestelijk leven. Er is meer nodig. Het gaat om uw hart, om uw houding. Uw leven moet onderworpen zijn. Hartelijke liefde voor de Heer en zijn eer. En het staat ook heel bijzonder dat Caiaphas deze woorden sprak in het laatste jaar. In het laatste jaar. Zo sprak hij deze woorden. Waarschijnlijk in de laatste maand van de officiële priesterdienst onder Israël. Straks zal de Heer Jezus zijn lichaam offeren aan het kruis en zijn bloed vergieten. En dat zal het offer zijn wat genoeg is. En dan zal een eind gemaakt worden aan de tempeldienst. En daarom zal het gordijn in de tempel scheuren van boven naar beneden. Ze konden zo in het heilige der heiligen kijken. Want de offerdienst zal een einde zijn. Dit is het einde van het Levitische priesterschap. Want nu zal het werk van de hoge priester van Caiaphas afgedaan zijn. Hij verkondigde in feite de ondergang van het priesterschap. Dit jaar zou het jaar der verlossing zijn. Het jaar waar Daniël over gesproken had, dat Messias de vorst afgesneden zou worden, maar niet voor zichzelf. Hij zou zichzelf geven voor zijn volk. Het zou in dit jaar zijn, over enkele maanden, of dat de heerlijke uitstorting van Gods geest zou plaatsvinden. Dit zou allemaal in Jeruzalem gebeuren, want Gods woord wordt altijd vervuld. En zo hebben Gods kinderen liefde voor het woord van God. Dat is ook een kenmerk van de avondmaalgangers. Ze hebben Gods woord lief en met verwondering lezen ze het. Dat ze daarin zien, nieuwe dingen, nieuwe accenten. Dat woord spreekt tot hun hart. Het wordt voor hen de vaste grond. Ze kunnen niet zonder dat woord, ze hebben dat woord lief. Welke rol speelt Gods woord in uw leven? Is dat uw fundament? De Heer Jezus erkende al de schriften, had de schriften lief. Hij geloofde heel de schrift. Hij sprak over Sodom en Gomorra, over Jona, over Abel. Laten we dat woord lief hebben en daar volkomen op rusten. Ja, dat woord van Caiaphas werd vervuld. Maar dan zien we tenslotte ook nog de vrucht daarvan. Daar spreekt de tekst ook over. Caiaphas heeft gesproken in feite over het wonder van de plaatsvervanging. Dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft, opdat zijn volk eeuwig vrij zou zijn. Maar dan lezen we ook die heerlijke vrucht dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen God die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Wat een machtig perspectief wordt ons getoond. Die heerlijke vrucht. Dat zien we al in het volk Israël. Daar zou de Heer Jezus voor sterven, voor de gelovigen. Voor die vele duizenden die tot bekering zouden komen en hem zouden omhelzen in het geloof. Voor de discipelen, voor de vrouwen, voor de 3000 die op bekering kwamen. En straks ook een grote schare uit de priesters werden het geloof gehoorzaam. Maar de Heer Jezus deed dit voor alle uitverkorenen. van heel de wereld, van alle tijden, opdat hij hen zou vergaderen tot één volk maken. Caiaphas sprak hier over het volk als een politieke eenheid. Maar de Heere God bedoelde deze woorden die hij gaf aan Caiaphas als een geestelijk volk, afkomstig uit alle landen. Dat de Heere Jezus daarvoor zijn bloed gestort heeft. Ze waren nu nog verstrooid als schapen zonder herder. En niemand bekommerde zich over hen. En daarom kwam Christus in deze wereld. Hij gaf zichzelf uit liefde, opdat zij getrokken zouden worden. Lydia en de stokbewaarder. En Cleopas en zijn vriend. En Johannes Marcus. En vele gelovigen, Grieken en Joden, in Thessalonica en in Berea en door heel de wereld heen. En weet u, u die de Heere vreest, Caiaphas sprak toen over u, want u hoort ook bij dat volk. Die woorden van Caiaphas. Daarin heeft God bedoeld dat u daarbij begrepen zou zijn. Want zijn zoon zou zijn leven afleggen, opdat het verstrooide volk van God vergaderd zou worden. En daar hoorde u ook bij. In de eeuwigheid had de Heer al zijn oog op u. Hij kende u al voor het begin van de wereld. Hij kende u voordat u uzelf kende. En hij trok u, omdat hij medelijden met u had. Hij redde u uit modderig slijk van de zonde. En dat was allemaal mogelijk, omdat Jezus zich ten offer zou geven voor heel het volk, ook voor u. Dat was de vrucht, dat zijn volk zalig zou worden. En deze vrucht wordt u verkondigd. Want de Heer Jezus gaat zichzelf geven, hij laat zichzelf verhogen boven de aarde aan het kruis. En ik, wanneer ik verhoogd zal zijn boven de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken. En zo leren zondaren te zien op de gekruisigde zaligmaker. Omdat ze nergens anders heen kunnen met hun schuld en hun ellende en hun zorgen, hun angsten, hun noden en hun zonden. Alleen bij hem. En zo vluchten ze tot hem zoals de duif uit Noach's ark rondzwerfde en kon niet een plaats vinden en kwam terug naar de ark. En zo gaat een kind van God. Iemand die overtuigd is van zonde en schuld en geen kant meer op kan, die komt bij de Heere Jezus terecht en smeekt hem om genade. U wordt getrokken door liefde. Het is een magneet van liefde. Dat u niet uzelf kunt afhouden van de Heere Jezus. En dat wordt beleefd aan het avondmaal. Aan het avondmaal, daar ziet u de tekenen dat hij zichzelf voor u gegeven heeft. Dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten storten. Hij in uw plaats, opdat u vrij uit zou gaan. Opdat u in dit leven door God geleid en gedragen en verzorgd zou worden. Omdat hij u lief had. En omdat uw leven niet meer van uzelf is, maar van hem. En omdat u het lam wilt volgen waar het ook naartoe gaat. En dat u straks mag ingaan in dat hemels paradijs. Dat zijn volk tot één vergaderd wordt. En dat zal een ontelbaar volk zijn. Uit alle landen en talen, wat een heerlijke verkondiging heeft deze Caiaphas gedaan, zonder dat hij dat zelf wist. En weet u, u moet daar ook bij zijn. En u kunt daarbij zijn. Want de Heer Jezus heeft zijn bloed gestort. Alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Hij roept u ernstig, welmenend. En dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. Amen. Wij zingen gemeente 138, het derde vers. Eindigen wij met gebed en dankzegging. O Heere, heilig zijn uw wegen. Dat hebben we nu ook weer kunnen zien vanuit uw woord. En dat uw woord stand houdt. En dat uw woord zeker vervuld zal worden. Omdat u God bent. En zo danken wij u voor uw woord. Heere, laat dat woord ook in ons hart en leven mogen binnendringen en vrucht dragen. Dat wij deze zeer blijde boodschap niet naast ons neerleggen. Want dit is het belangrijkste wat we ooit kunnen horen. Uw woord, uw bemoeienissen met ons. Heere, gaat u met ons in deze week van voorbereiding. Wilt u geven dat er ernstig gezocht wordt naar u, dat er ook zelfonderzoek mag plaatsvinden. En geef, Heere, zo uw zegen aan de tafel volgende week zondag. wilt u in ons midden zijn. Gedenk ons ook vanavond, als we weer opnieuw voorbereiding mogen hebben, maar dan aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Wil ook dan in ons midden zijn. En dank u, Heere, voor wat u ons schonk. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 116, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.